Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de derde serie IIA Auditcast, een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Na het succes van vorig jaar hebben we besloten een derde nieuwe serie te maken. Deze wordt u aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Ferocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur vaktechniek van IIA. En naast mij zit Fieke de Beuze, senior operational auditor bij de ADR, maar hier als redacteur van Audit Magazine. We gaan het vandaag hebben over cultuurtransities en de invloed daarvan op interne beheersing en natuurlijk ook de rol van de internal auditor daarbij. En dat doen we met Ruben van der Lek, DGA bij de Conscious Groep. Ruben, fijn dat je er bent. Welkom.
Fijn om hier te zijn.
En Fieke, wil jij de aftrap geven voor dit gesprek?
Jazeker. Kun je kort aangeven, Ruben, wat je verstaat onder een cultuurtransitie?
Nou, je hebt eigenlijk, als het gaat over cultuurtransities, dan zijn er verschillende typen daarin. Waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, zijn de typen die vallen onder de heroriëntatie, onder de reparatie en onder de transformatie. Dat is op basis van het model van Danielle Brown. Dus er zijn vijf fasen, die andere gaan meer over ontstaan en over going concern. Daar wil ik het vandaag niet met jullie over hebben. Want waar echt grote verandering ontstaat, zit in die laatste drie typen. Daar is iets opeens anders. En daar moet je iets mee. Dat kan even duren. Dus dat kan zijn dat je over andere waarden moet gaan nadenken. Ander soort invulling. Maar dat zijn grote, impactvolle veranderingen in je cultuur. Dat is cultuurtransformatie.
Zijn alle drie even impactvol? Of kan je het verschil tussen die drie iets daaraan duiden?
Er zijn eigenlijk wel wat verschillen. Dus bij die heroriëntatie ga je op een bewuste manier kijken. We doen iets al heel lang. Misschien moeten we dat op een andere manier gaan doen. Dus dat is nog de kleinste van deze type. Bij de reparatie is er vaak iets misgegaan. Dus dan heb je of dat bijvoorbeeld een brief van een toezichthouder die zegt het gaat niet goed. Nou, ga je kijken van misschien moeten we iets veranderen. En bij de transformatie heb je echt een hele grote zaken te pakken. Dan moet het misschien wel helemaal anders. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan je bent recent samengegaan met een andere grote instelling. Moet eens nadenken over hoe gaan we samen verder. Dus deze drie worden bij de meeste bedrijven in één naam genoemd. Dus dan hebben we het over cultuurtransitie. Dat is wat ik er vandaag ook mee bedoel. Maar er zijn vijf verschillende typen die je zou kunnen bekijken. Vandaag hebben we het over deze drie. Dus de echt grote dingen, grote verandering. En die zijn ook met name lastig, want die hebben een impact op je interne beheersing. En daar moet de auditor iets mee. Maar dat is moeilijk, want niet iedere cultuurtransitie wordt uitgesproken. Dus het is niet altijd expliciet. Maar het heeft wel hele expliciete impact op hoe je de dingen binnen je organisatie met elkaar hebt geregeld. Moet je dus iets mee.
Ja. En een impliciete cultuurverandering bij een organisatie. Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, als je kijkt naar momenten waarop dat zou kunnen ontstaan. Ik noemde het net al even. Kun je bijvoorbeeld denken aan het samengaan van een organisatie. Dan wordt er niet altijd expliciet gesproken over cultuur is anders. Dan wordt er vaak een beetje gekscherend gezegd. Nou, vanaf vandaag zijn wij één organisatie. Alsof het daarmee ook zo is. Dus dat voornemen is leuk en dat klinkt overtuigd. Maar dat is niet hoe organisaties werken. Want organisaties werken omdat er veel verschillende mensen met elkaar onderlinge relaties hebben. Dingen op een bepaalde manier regelen. En dat is niet van de een op de andere dag anders, omdat je zegt, vanaf nu zijn we één bedrijf. Dus dat is wat ik bedoel met, dan is het impliciet. Want het mag er niet over gaan. Of het ligt achter ons, maar eigenlijk moet je nog beginnen. Dat geldt voor bestuurswissels hetzelfde. Er komt opeens nieuw leiderschap. Kan ervoor zorgen dat het anders gaat. Maar nou, we gaan het niet opeens heel anders doen, wordt er dan vaak gezegd bij zo'n introductie. Maar vaak gebeurt er dan gaandeweg toch wel heel veel nieuwe dingen. Dus dat gebeurt vaak op een impliciete manier. Maar als je de momenten waarop dat ontstaat kunt herkennen als auditor, dan kun je ook denken, is dat nu aan de hand? Moeten wij hier iets mee? Ja. Of gaan we gewoon door, type 2 verhaal, is het going concern? Nou ja, in veel gevallen is het niet going concern.
Ja. En die vraag, moet je er wat mee? Hangt denk ik ook samen met de invloed die zo'n cultuurtransitie op de interne beheersing heeft. Je noemde dat al even, maar kan je daar iets over toelichten?
Ja, en om te beginnen heeft een cultuurtransitie altijd impact op je interne beheersing. Hoe die impact eruit ziet verschilt. Hangt ook af van het type cultuurtransitie wat er aan de hand is. Bij een heroriëntatie zul je een geleidelijke verschuiving waarschijnlijk gaan zien. Bij een reparatie moet je waarschijnlijk een aantal zaken in je interne beheersing ook gaan versterken. Want daar is iets niet goed. Wat dat dan is en of dat dan soft control of hard control is of combinatie. Ik denk dat het vaak een combinatie is. Maar dan moet je daar iets mee. En bij een transformatie kan het wel eens zijn dat dingen radicaal anders gaan. En daar heb je dus als adder, denk ik, daar krijg je het meeste ongemak van. Want daar is alles waar je je aan vast kan houden over hoe het ging, niet meer van toepassing. En dan is de vraag, vanaf welk moment is het niet meer van toepassing? Hoe neem ik het mee in mijn auditplanning? Oh, het staat al in de auditplanning. We zijn al bezig met lopende audits, maar alles schuift. En je merkt het aan alles, maar hoe ga je daar dan mee om? Dus dat is de allermoeilijkste. Maar interne beheersing wordt altijd geraakt. En mijn tip aan de auditor is, als je dus grip wil op je interne beheersing, dan begint het bij begrip. En niet bij de definitie. En bij veel auditors willen graag een definitie. En wij hebben nu ook de definitie besproken. Mm-hmm. Hè, wat is dan een cultuurtransitie? Maar een definitie moet nuttig zijn voor het begrip van waar hebben we het dan over. En als het dat is, dan ben je al halverwege.
Ja. En wat ik wel een spannende vind is, als je hebt een cultuurtransitie. Nou zou je als auditor kunnen kijken van wat is de transitie, welke cultuur streeft men na en welk type van beheersing daarbij past daarbij. We hebben alle drie ervaring met het model van Quinn. Mm-hmm. En die geeft eigenlijk vier typen van culturen. Maar daar hoort een bepaalde manier van beheersing bij. En daar zou je nou kunnen kijken als uiteindelijk die transitie voorbij is. Maar wat ik jou ook hoor zeggen eigenlijk is, ja, er zit nog een niveau boven. En dat is eigenlijk gedurende de transitie waar die beheersing eigenlijk onzeker wordt. Want je zit ergens tussen een oude en een nieuwe situatie. Misschien is die nieuwe situatie helemaal nog niet bekend. En dat heeft ook zijn invloed op hoe je als auditor te werk moet gaan.
Ja, dat heeft zeker invloed. Misschien is je beheersing onvolledig geworden. Omdat zaken zijn veranderd, is alles wat al in je beheersing zat misschien niet meer zo relevant als dat het daarvoor was. Of je gaat ervan uit dat zaken beheerst zijn die inmiddels op een andere manier vormgegeven worden. Daar moet je dus ook iets mee. En daar moet je in ieder geval dan het gesprek over voeren. Van is dit aan de hand? Hoe volledig zijn wij nog? Aan hoeveel volledigheid is behoefte? Dus je moet als auditor ook het gesprek voeren met het bestuur over de mate van comfort die er moet zijn of mag zijn in een bepaalde fase. En de rol die altijd daarin speelt. Want assurance geven over iets wat in beweging is. Mm-hmm. Nou, heel knap als je het kan. Maar ik heb het nog niet vaak meegemaakt. Dus je moet daar denk ik een meer adviserende rol in nemen of een begeleidende rol tijdens zo'n transitie. Maar dat hangt er dus ook weer vanaf. Is die wel of niet uitgesproken? Het is makkelijker als het is uitgesproken, want dan kun je er concreter iets mee doen. Ja. Als het niet is uitgesproken, dan moet je als auditor echt zelf op zoek. Maar dat is ook niet gek, want het heeft wel allemaal impact op elkaar.
Ja. Hey, een klein zijstapje, denk ik. Ja, die assurance tijdens het traject. Je zou als auditor mogelijk wel iets kunnen zeggen over het project of programma management of het verandermanagement dat gehanteerd wordt. Maar inderdaad over de nieuwe cultuur en de nieuwe wijze van beheersing, dat is een lastige.
Nou, dat is wel interessant wat je zegt. Want als er dus een dan heb je eigenlijk al een expliciete vorm ervan dat er een programma op is van waar dat dan een onderdeel van is. Daar is het belangrijk dat audit daar ook aan tafel zit. En dat je dus ook actief meedenkt over welke kant moet het op en welke mate van beheersing past daar dan bij. Dus mijn advies aan de auditor daar is, ga dan ook als een adviseur kijken naar wat zou de organisatie moeten doen. En welke kant moet het op en hoe kun je dat met elkaar vormgeven. Want als je pas helemaal achteraf gaat kijken of het of het past bij wat je verwachting dan is, dan zit daar meestal wat afstand tussen. En dat komt omdat de verwachtingen dan anders zijn, want je hebt het niet meegemaakt. Dus ga zo vroeg mogelijk aan tafel zitten, praat mee, denk mee over wat het moet worden. Want dan kun je ook begrijpen wat er uitkomt. Dus ook daar is het weer, begrip is belangrijk, begrip van de context. En daar actief iets naar handelen. Dus ook invulling geven aan wat er moet gaan komen. Ja. Hoe dat er ook uit gaat zien. Want dat is op basis van het QIN-model. Varieert dat voor verschillende organisaties. En het kan zelfs binnen organisaties verschillen. Want de finance-afdeling is vaak heel anders vormgegeven dan de commerciële tak van een organisatie. Dus ook daar moet je het over hebben.
Ja. Hey, en dat is al een mooie stap eigenlijk naar de vraag van wat mag je nou van de internal auditor in die cultuurtransitie verwachten? Jij geeft aan, misschien wel makkelijk, daar moet je het over hebben. Maar wat is jouw ervaring? Hoe heeft elke auditor het met het bestuur daarover? Of hoe kom je aan tafel?
Nou, ik denk dat het belangrijke is dat audit in bijvoorbeeld de auditjaarplanning zelf een perspectief kiest op die transitie. Dus bijvoorbeeld zelf benoemen, wij zien dit. En het gesprek met het bestuur daarover voeren, wordt dat herkend? Want dan kun je het een plekje geven in je auditjaarplanning. Als het daar niet in staat, dan is de invulling gedurende het jaar afhankelijk van hoe de interne individuele auditor daarmee omgaat. Dat is moeilijker, want die kunnen daar verschillend over denken. Dus het helpt heel erg als je het in een vroegtijdig stadium aankaart, het daar met elkaar over hebt en dan ook je keuzes maakt. Hoe ga je ermee om? Welke rol verwacht het bestuur op dat moment van je? Dus wil die inderdaad dat je, nou, adviserend, hartstikke goed idee. Ja, ga vooral bij alle gremia zitten die daarvoor zijn ingericht. Of nee, wij verwachten assurance. Nou, dan moet je daar het gesprek over hebben, dat dus over bewegende zaken ontzettend ingewikkeld is. En dan kun je de timing daarop afstellen. Of je kunt zeggen, nou, als we er al iets van moeten vinden in formele zin, ja, dan kunnen we nooit verder gaan dan opzet. Dus naar de intenties kijken van hoe het systeem wordt ingericht, wat de overwegingen daarvan zijn. Maar je moet in ieder geval niet zo ver willen gaan tot werking. Want werking kun je pas toetsen op het moment dat de cultuurtransitie is afgerond.
Ja.
En wat nou als het gaat om een impliciete cultuurtransitie? Er wordt eigenlijk niet over gesproken of er mag niet over gesproken worden. Wat is dan de rol van de auditor?
Nou, daar is de rol ook wel verhelderen dat als je het bijvoorbeeld over een herstructurering hebt. Dus dat lijkt een hele harde kant. Hè? Dan hebben we het over structuur, dan hebben we het over strategieën, over systemen. En dan gaat het vaak niet over cultuur. Maar cultuur is wel de manier waarop we dingen met elkaar doen. Als we even refereren aan het CVS-model van McKinsey. Daar zie je eigenlijk drie S'en die gericht zijn op de harde kant. En drie S'en die gericht zijn op de zachte kant. En in het midden van dat model gaat het over shared values. Nou, dat is cultuur. Dat gaat over hoe doen we de dingen met elkaar? Waar werken we naartoe? Als je niet op die manier daarnaar kijkt, dan wordt het erg lastig om met elkaar het goede gesprek te voeren. Dus je moet kijken, wat is nou de omgeving waar we het over hebben? Welke facetten hebben we invloed op? En die gaan dus verder dan puur, ja, het is een herstructurering. Nou, een herstructurering is altijd meer dan een gesprek over structuur.
Het is echt wel een signalerende functie.
Absoluut. Ja, als auditor wordt het, denk ik, en zeker de auditor voor 2035, wordt het belangrijker om, als je impact wil hebben, ook dus open te staan voor, nou, wat zie ik nou om me heen gebeuren? En hoe werkt de organisatie? En dan meer de organisatie als systeem dan een specifieke invalshoek op een thema binnen de organisatie. Want dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus als je de ene kant goed regelt, dan heeft dat mogelijk impact op, frustreert het de andere kant. Als je alles dichttimmert met controles, dan zegt de verkoopafdeling, ja, hier worden we echt doodmoe van. Nou, dat werkt andersom net zo.
Ja. Hey, en mag ik daar twee dingen aan toevoegen? Want ik hoor je zeggen, goed dat gesprek aangaan. In de nieuwe standaarden, GIAS, is een belangrijke focus gekomen op de performance, leveren van toegevoegde waarde. En een van de dingen waarin dat is uitgewerkt, is zowel bij het auditplan als, nou, eigenlijk bij de strategie daar nog boven, maar bij het auditplan en bij individuele audits, bij de voorbereiding en de start, om heel goed af te stemmen met de diverse stakeholders die er zijn. En dat sluit, denk ik, helemaal aan bij wat jij zegt. Hè? Ga dat gesprek aan.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat dat nu in die standaarden ook zit. Maar in de praktijk is het vaak nog wel moeilijk voor de auditor om dat gesprek ook echt te voeren. Dat hangt ook af van de positionering van de internal audit afdeling en hoe volwassen het gesprek met het bestuur is. Dus mijn advies daar zou zijn, laat je ook vooral niet met een kluitje in het riet sturen als men zegt, nee, maar dit is een herstructurering, dus dit gaat niet over cultuur. Dan moet je ook als auditor zeggen, nou, daar kijken wij anders naar. En dus die rolinnemer die mooi in de standaarden beschreven staat, om dat gesprek dus te voeren en daar je eigen perspectief in te kiezen.
Een mooi voorbeeld wat ik zelf heb ervaren is een systematiek van account management of relatiemanagement, hoe je het zou willen noemen, waarbij wij periodiek overleg hadden met raad van bestuur en directie, of de directies van de verschillende afdelingen of business units, waar we spraken over welke ontwikkelingen zijn er, zowel bij de betreffende unit of directeur, als bij de auditfunctie zelf. En dat was best een mooie gelegenheid, ook om dit soort dingen te bespreken. En ik zou verwachten dat als er impliciete of expliciete cultuurtransitie plaatsvindt, dat dan in zo'n gesprek wel aan de orde ook komt.
Nou, ik denk dat het heel mooi is als die gesprekken überhaupt plaatsvinden. Juist ook vanwege de lage context waarin we in Nederland vaak opereren. Dus dat we maken heel veel dingen expliciet. We zijn heel direct over zaken. Maar als het over dit soort kwesties gaat, dan staan we ineens met de mond vol tanden. Dus heel, heel goed dat deze gesprekken gevoerd worden binnen de afdelingen. Ja. En ik denk dat dat nog wat meer aangemoedigd mag worden dat dit normaal is. Dus goed dat het in de standaard staat, maar het moet ook nog wel echt gaan gebeuren.
Ja. Kan je nog iets zeggen over de verwachting die je hebt in de vorm van hetzij assurance, hetzij meer advies of reflectie? Wat zijn daar aandachtspunten of adviezen voor?
Dat hangt er dus weer van af. Is het impliciet, is het expliciet? Als je hem hebt onderkend, laten we daar even van uitgaan. Dus hij is onderkend, we hebben daar het goede gesprek. Dan is het belangrijk dat de auditor weet waar begint de transitie en waar eindigt die. Dus dat je hem begrenst. Want cultuur is altijd in ontwikkeling, blijft ook altijd in ontwikkeling. Maar niet altijd als je cultuur in ontwikkeling is, is er sprake van een cultuurtransitie. Dus die cultuurtransitie, we hadden net al even over die drie verschillende varianten waar we vandaag op inzoomen. Daar moet je het over hebben, oké, wanneer is die begonnen? Het is een soort van nulmeting, waar zijn we vertrokken? Waar zijn we geëindigd? En dat dan begrenzen. Zodat je ook kunt kijken, nou hebben we nou behaald wat we daarmee wilden behalen. En daar kun je dan wel weer als auditor assurance uiteindelijk over geven. Dat je zegt, nou, we zijn hier begonnen bij A, we zijn naar B toegewerkt. En B is wel of niet goed, of er is nog ruimte voor verbetering, of we zien op onderdelen nog. Maar dan ben je op een impactvolle manier bezig om duidelijk te maken van, nou, is eigenlijk wat we nu hadden ingezet, is dat geslaagd? Of moeten we daar nog zaken met elkaar in regelen?
En welke competenties een vereist heeft de internal auditor nodig om hiermee aan de slag te gaan? Wat is belangrijk?
Het begint ook hier weer bij begrip. Dus niet zozeer weer bij die definitie, noemde ik eerder al. Dus de auditor moet begrijpen dat er een context is waarbinnen de auditor zelf actief is. En dat die context heel bepalend is voor de mate van interne beheersing die er binnen de organisatie is. Dus op het moment dat je iets meer weet van cultuur als auditor, hoe werkt dat en wat voor soort cultuur hebben we überhaupt in Nederland, maar ook het model van Quinn, van wat voor culturen kunnen er binnen organisaties bestaan en wat is de relatie van zo'n cultuur met je interne beheersing. Als je daar meer begrip van hebt, dan kun je daar ook iets mee. Dus dan kun je er vervolgens iets mee doen. Dus het begint bij begrip. Hoe werkt dat? Dus dat zou ook met een systemisch kijken naar de organisatie zou daar ook in kunnen helpen. Zodat je systemisch kunt adviseren als auditor en niet alleen maar kijkt naar één thema-onderwerp. Dus een verbreding in die skills is denk ik noodzakelijk en kan heel behulpzaam zijn voor de individuele auditor om meer impact te hebben.
Ja, je ziet vaak in gesprekken echt een schijn tussen de hard en de soft controls. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat daar niet zo'n harde scheiding tussen zit. Dat 7S-model wat ik al even noemde, model van McKinsey, daar zie je dat het bij elkaar komt. Je hebt elkaar nodig en de harde en de zachte controls hebben impact op elkaar. Dus als het ene verschuift, heeft dat mogelijk impact op het andere. Model wat we veel gebruiken, wat ook veel door auditors wordt gebruikt, model van Kaptein, over soft control. Ja, als je met een cultuurtransitie bezig bent, dan zie je vaak dat daar een paar grote zaken in verschuiven. Dan heb ik het bijvoorbeeld over voorbeeldgedrag, wat bij een bestuurswissel opeens anders kan zijn. Dus waar het voorbeeldgedrag eerst naar links ging, gaat het nu naar rechts. Ja, dat zorgt dus in een van die andere pijlers voor onduidelijkheid. En als er onduidelijkheid is, dan gaan mensen doen wat ze denken dat goed is. Maar als iedereen dat zelf gaat doen, dan kan dat ook weer voor chaotische situaties in de organisatie zorgen. Dus ja. Systemisch kijken naar hoe dat werkt, hoe het met elkaar verband houdt, is heel belangrijk. Ook voor de individuele auditor, om te zien wat gebeurt er en wat heeft waar impact op. Dus ja, bekijk het in zijn geheel.
Ja. Ik wil in dit kader toch een beetje reclame maken voor het IPA-model dat was als IEA nu aanbieden. Integrated People Process Audit staat dat. En een beetje dezelfde insteek denk ik als kapteinen. Dat je kijkt naar de organisatie of de processen in de organisatie. En wat zijn nou de kritieke people aspects of soft controls of gedrag cultuur aspecten. Die bepalend zijn voor de goede werking van dat proces. Om het dan ook samen mee te nemen in een audit. En ook vanuit die totaliteit bekijken. Dat spreekt mij ook heel erg aan.
IPA-model is een hele mooie ontwikkeling daarin, denk ik.
Ja, dankjewel. ik denk dat we daar al zo'n beetje zijn. En dan gaan we naar een vaste afsluitende vraag. En dat is, heb jij nog tips om je als auditor nader in dit onderwerp te verdiepen?
Nou, die heb ik wel. Dat zijn dan met name leestips. Dus als je nou meer ook van cultuur wilt weten en hoe werkt dat nou? Nou ja, lees bijvoorbeeld eens de Culture Map van Erin Myers. Dat is een ontzettend goed boek om iets meer verstand te krijgen van nou, wat voor context zitten we en hoe verschilt dat tussen culturen. Maar je zou ook eens kunnen lezen over systemisch adviseren, zodat je de organisatie iets meer als geheel ziet in plaats van als afgebakende stukjes die je gaat auditen. Het begint bij begrip. Dus als je daar je in verdiept, dan kun je er ook iets mee.
Mooi. Dankjewel. En misschien ook nog goed om even te verwijzen naar de modellen die je al noemde. Danielle Brown met haar type van cultuurtransities. Het model van Quinn. Vinden we alle drie een mooi model. En ook nog aangevuld met leiderschapsstijlen. Dat zijn allemaal mooi. En het 7S-model van McKinsey, niet te vergeten. Kaptein, allemaal mooie modellen om vanuit een brede insteek naar cultuur en cultuurtransities te kijken.
En het IPA-model, niet vergeten.
En het IPA-model, ja. Heel goed. Hoe kan ik dat nou vergeten? Ruben, dank je wel voor je bijdrage aan deze podcast.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Ben je benieuwd naar overige auditcasts van IEA Nederland? Beluister ze dan via de website van IEA Nederland of Audit Magazine. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast van het IEA.